samen opnieuw naar Lucas hoofdstuk 18 opslaan, de eerste 8 versen. Dit zegt Gods woord. Hij nu sprak ook een gelijkenis tot hen met het oog daarop dat zij altijd moesten bidden en niet moedeloos worden. En zei, er was in de stad een rechter die God niet vreesde en geen mens ontzag. Nu was er in die stad een weduwe die naar hem toe kwam en zei, verschaf mij recht tegenover mijn tegenpartij. En hij wilde een tijd lang niet. Daarna echter zei hij bij zichzelf, hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie, zal ik, omdat die weduwe mij lastig valt, haar recht verschaffen, opdat zij mij niet uiteindelijk in het gezicht komt slaan. De Heer zei, hoor wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan zijn uitverkorenen geenszins recht verschaffen, die dag en nacht tot hem roepen en geduld met hen hebben? Ik zeg u dat gij hun snel recht zal verschaffen. Als evenwel de mensenzoon komt, zal hij dan geloof op de aarde vinden. Tot zover een stukje uit Gods woord. Mijn beste vrienden, toen we 14 dagen terug voor de eerste maal stilstonden bij deze gelijkenis, heb ik aan het eind van de overdenking u te kennen gegeven dat we door de bril van het aloude heidense wereldbeeld van het veelgodendom naar dit korte verhaal zouden gaan kijken. Omdat, zo meen ik, nou dit een ander licht werpt op wat de Heer Jezus zijn discipelen voor de aandacht wil brengen met deze gelijkenis. Maar om daartoe te komen, is het wel belangrijk om Jezus voorafgaande onderwijs toch opnieuw voor de geest te halen. Laten we vooral niet vergeten dat de Heer Jezus deze gelijkenis hier vertelt naar aanleiding van zijn nabije afwezigheid. Want in de nabije toekomst zullen zijn discipelen niet een nader omschreven moment gaan kennen waarin, zo zegt de Heer Jezus, zij vol verlangen zullen uitzien naar de komst van de mensenzoon. Maar dit verlangen, zegt de Heer Jezus, zal niet bevredigd worden. Ze gaan tijdens hun leven Jezus' komst en heerlijkheid niet meemaken. Of om het met de taal van deze gelijkenis hier te zeggen, de discipelen zal in dat opzicht geen recht verschaft worden in dit leven. En het zal voor hen toch wel heel belangrijk worden om in dit geloof wakker en alert in het leven te gaan staan. Want gegarandeerd zouden er verleidelijke stemmen opgaan die de aandacht pogen af te leiden door te zeggen, zie hier of zie daar, weet je nog? Stemmen die ook in onze dagen opgaan op de sociale media en internetfora waar ook wij geen aandacht mogen aan schenken. Er staan dus voor Jezus' discipelen best heftige tijden van beproeving en verdrukking te wachten. Nee, het zal geen wandeling in het park worden. En evenmin voor allen die de Heer Jezus willen navolgen. Toen ik daar zo over aan het nadenken was, gingen mijn gedachten uit naar Paulus en Barnabas. Paulus en Barnabas, die uit ervaring de noodzaak inzagen om hierin ook de Heer Jezus te imiteren van zo snel als dat de zendingsbediening navolging kreeg. Ik moest terugdenken aan Handelingen hoofdstuk 14, vers 23, wanneer dat zij tot in Derbe het evangelie gaan verkondigen en eigenlijk veel succes hebben, vele discipelen maken, staat er in vers 23. En nadat zij aan die stad het evangelie hadden verkondigd en vele discipelen hadden gemaakt, keerden zij terug naar Lystra, naar Iconium en naar Antiochië. En versterkten de zielen van de discipelen terwijl zij hen vermaanden in het geloof te blijven en dat wij door vele verdrukkingen het koninkrijk van God moeten binnengaan. Zie je, net dezelfde boodschap als die we vinden ten aanzien van de discipelen. Nu, ik weet niet hoe dat het u vergaan is ondertussen, maar voor mezelf, als ik op de afgelopen 35 jaar terugkijk, dan moet ik zeggen dat die verdrukkingen niet in hoofdzaak van de buitenwereld gekomen zijn. Maar veel eer van mensen met wie dat je dacht samen onderweg te zijn. Mensen van wie dat je niet verwachtte dat ze uw vertrouwen ernstig zouden schaden en er weinig moeite mee hadden om u de rug toe te keren en in sommige gevallen u geestelijk en mentaal dreigden onderuit te halen. En ik moet eerlijk bekennen dat dit in momenten er bij mij toch serieus ingehakt heeft. Verward en teleurgesteld heb je zelfs de neiging om het gewoon op te geven. Want dat is trouwens wat de Heer Jezus hier met niet moedeloos worden in vers 1 bedoelt. Niet moedeloos worden wil hier wel degelijk zijn gewoon door de brui aangeven. Ja, toen in die momenten is dat meermaals door mijn hoofd gegaan. En dan is ook, als je niet verbitterd wil worden, onvergevingsgezindheid geen optie, mensen. Want, ja, in de meeste gevallen is er tot op de dag van vandaag nog nooit om vergeving gevraagd en dat zal wellicht ook nooit gebeuren. Maar desondanks toch bereid zijn om de geleden schade de ander niet toe te rekenen, maar die zelf te dragen, dat is de enige weg om in de voetsporen van de Heer Jezus te treden. Trouwens, als je dat niet doet, gaat dat een serieuze belemmering vormen om zowel mentaal als geestelijk te groeien. En dat is iets dat heel vaak vergeten wordt, mensen. Vooral hoezeer dat je ook jezelf tekort doet als je niet vergevingsgezind bent. Dat is altijd het eerste wat ik vraag wanneer mensen een verhaal doen wat hen vroeger wel niet is aangedaan op school of op het werk of in een relatie. Dus mijn eerste vraag altijd, heb je de ander al onvoorwaardelijk vergeven? Want geloof me vrij, dat gebeurt in veel gevallen niet. En velen weten ook niet wat vergeving precies is. Maar dat even terzijde. Om terug te komen tot de tekst. Daarboven had de Heer Jezus ook zijn discipelen opnieuw gewaarschuwd met de woorden: wie zijn leven tracht te behouden, zal het verliezen, zegt hij. En wie het zal verliezen, zal het behouden. Ja, de enige weg die leidt tot heerlijkheid is de smalle weg van cruciform discipelschap. Wat dat ons elke dag voor de keuze plaatst, keuzes waarin dat duidelijk wordt of dat we ons leven zoeken te redden of te verliezen. Of dat we onze eigen agenda aan het volgen zijn, of consequent Jezus' agenda willen volgen. Vandaag en elke dag opnieuw beslissen we of dat we ons leven zoeken te redden. Door bijvoorbeeld elke morgen op te staan en zoals, herinner je nog, de oudere broer in het verhaal van de verloren zoon, de ene voet voor de andere te zetten om plichtsbewust te doen wat dat juist is, regeltjes volgen en binnen lijntjes kleuren. Of door mammon-egoïsme en toewijding aan materiële zaken, evenals de fariseeën. Ofwel kiezen we in de plaats daarvan om ons leven te verliezen, door het allemaal los te laten en zo de Heer Jezus ernstig te kunnen navolgen. Want evenals de schrandere rentmeester in een vorige gelijkenis, dienen we radicale stappen te ondernemen om ons voor te bereiden op die komende dag. En gezien vanuit die context voel ik u wel aan, denk ik, dat wat de Heer Jezus hier vervolgens op doelt, toch heel wat specifieker is dan enkel te wijzen op het algemeen belang van gebed. Vooral de woorden waar de Heer Jezus mee eindigt zijn richtinggevend. Als evenwel de mensenzoon komt, zal hij dan geloof vinden op de aarde. Voor de Heer Jezus is bidden voornamelijk een zaak van geloofsvertrouwen. Geloofsvertrouwen in God. En gezien dat de Heer Jezus in vers 6 aan de hand van de woorden van de onrechtvaardige rechter de houding en het karakter van onze God gaat contrasteren, meen ik dat zwaartepunt van deze gelijkenis daar gezocht dient te worden. En laat ons dan even een moment stilstaan bij wat voor figuur die onrechtvaardige rechter in Jezus' verhaal eigenlijk wel is. En opmerkelijk wordt er tot 2 maal toe van hem gezegd dat hij God niet vreesde en geen mens ontzag, vers 2. En dan vers 4 vinden we daarna echter zei hij bij zichzelf, hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie. Nu in de voorgaande gelijkenissen hebben we de levenshouding van de personages vooral leren kennen aan hun gedrag, of wanneer dat ze tot zichzelf spreken, hè, zoals ook hier de rechter in vers 4 doet. Maar het is heel zelden dat de Heer Jezus in abstracte bewoording een karakter omschrijft, als bij deze rechter in vers 2. Er was in de stad een rechter die God niet vreesde en geen mens ontzag. Wat dat aangeeft, mensen, dat dit een belangrijke aanwijzing is om deze gelijkenis te begrijpen. En evenals de rentmeester in een vorige gelijkenis, wordt de rechter in deze gelijkenis onrechtvaardig genoemd. En daar wordt, zoals eerder al gezegd, mee bedoeld dat ook deze man behoort tot die categorie van mensen die gebonden zijn aan het systeem van de huidige wereld. De huidige wereld waar ongerechtigheid heerst. Nu, in het oude Midden-Oosten zou deze man in zijn functie als rechter een eervolle positie bekleden en tot de allerhoogste kringen van de stad behoren. En wat we met zekerheid kunnen zeggen is dat het grootste gebod die de wet en de profeten samenvat, bemin God boven alles en je naast als jezelf, dat niet echt aan hem besteed is, hé? Om het populair te zeggen, hij is helemaal niet religieus. Zijn aanzienlijke status permitteert hem de luxe om met God helemaal geen rekening te moeten houden en geen respect voor zijn medemens te hebben. En als zodanig bevindt hij zich buiten de grenzen van de normale sociale druk die gewone mensen binnen een samenleving onder elkaar ervaren. Het gaat hier dus om een karakterfiguur die in onze dagen volbloed narcist zou genoemd worden. En of dat deze man beantwoordt aan het profiel van rechter, waar dat bijvoorbeeld koning Jozafat naar op zoek was in zijn dagen, toen dat hij in al de steden van Juda rechters aanstelde, wat laat ik u zelf even beantwoorden. Ik wil u meenemen naar 2 Kronieken, hoofdstuk 19, vers 6 en vers 7. Dan vinden we dat koning Jozafat zegt tegen de rechters in vers 6. Hij zei tegen de rechters: let op wat u doet, want u oordeelt niet voor een mens, maar voor Yahweh. Hij is bij u als u recht spreekt. Nu dan, laat grote vrees voor Yahweh over u komen. Neem uw plichten waar en doe ze. Want bij Yahweh onze God is geen onrecht, geen partijdigheid of aanneming van geschenken. Onnodig te zeggen, zeker mensen, dat deze rechter precies tegenoverstaande belichaamd van wat een rechter in Israël normaliter hoorde te zijn. Die niet enkel God van zich afschuift, maar ook gewoon is om harteloos te zijn en anderen in de kou te laten staan. En zonder financiële tegenprestatie zal een kansarme weduwe die bij hem aanklopt om gerechtigheid te vragen, geen schijn van kans maken. Ja, om deze rechter aan uw zijde te krijgen, moet er boter bij de vis zijn, hè? Dat wordt niet met zoveel woorden gezegd, maar het feit dat de noodkreet van de weduwe niet één keer, maar herhaaldelijk in dovemans oren valt, doet het slechts te vermoeden, hè? We lezen namelijk in vers 3 en vers 4, nu was er in de stad een weduwe die naar hem toe kwam en zei: verschaf mij recht tegenover mijn tegenpartij, en hij wilde een tijd lang niet. Nu, dat is een soort van rechter die zijn rechterlijke beslissingen laat afhangen van de hoogste bieder. En gezien dat die vrouw een weduwe is, er helemaal alleen voor staat en die de middelen heeft, is ze gewoon aan het verkeerde adres beland. Want als er voor deze rechter niet meer in zit dan gewoon recht te doen, dan moet je op hem niet rekenen. Nu, welk onrecht deze vrouw precies is aangedaan, dat vermeldt de Heer Jezus niet en is dus ook niet belangrijk. Maar in elk geval laat deze vrouw zich zomaar niet afschepen, hè? Ze weet van geen ophouden. En begrijpelijk, want haar enige wapen in de strijd om gerechtigheid is volharding. Dag na dag loopt ze gewoon zijn voordeur plat, hè? En niet zonder succes, uiteindelijk. Ik herneem vers 4, en hij wilde een tijd lang niet. Daarna echter zei hij bij zichzelf: hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie, zal ik, omdat deze weduwe mij lastig valt, haar recht verschaffen, opdat zij mij niet uiteindelijk in het gezicht komt slaan. Volledig in overeenstemming met zijn karakter negeerde de rechter herhaaldelijk de noodkreet van de weduwe. Maar haar hardnekkig aandringen brengt die man hier precies tot bezinning. Hoewel dat hij van zichzelf weet een hart van steen en geen enkel ontzag voor God te hebben, overweegt hij toch om aan de weduwe toe te geven. Niettegenstaande zijn beruchte reputatie hardvochtig te zijn, onbewogen te zijn, ja, geen goed zal doen. Maar om af te zien van haar eindeloos gezag en een onzachte ontmoeting met haar chakos, maar bijhorend gezichtsverlies te vermijden, vervult de rechter, alles met de nodige tegenzin, haar wens. En zo geeft de volhardende weduwe de uitputtingsslag van de rechter gewonnen. Nu, tot daartoe het licht humoristisch verhaal, zo is het toch bedoeld. Want, dan zegt de Heer Jezus, hoort wat de onrechtvaardige rechter zegt. En jullie weten al, wanneer de Heer Jezus zegt hoort, dat hij dan toch best rechtop gaat gaan zitten en uw woorden spitst. Vrienden, waarom moeten we horen naar die onrechtvaardige rechter? Waarom? Omdat God helemaal niet is als deze onrechtvaardige rechter. En dat wij ook geen weduwe zijn, maar de uitverkorenen van God. Bestemd om de bruid en niet de weduwe van Christus te zijn. Hé? Dus het gaat hier niet om één, maar om twee fundamentele verschillen. Het karakter van God tegenover de onrechtvaardige rechter en de relatie waarin dat de weduwe tot de rechter staat tegenover de relatie waarin dat wij tot God staan als zijn uitverkorenen. Vers 7. Zal God aan zijn uitverkorenen geenszins recht verschaffen, die dag en nacht tot hem roepen en geduld met hen hebben? Ik zeg u dat hij hun snel recht zal verschaffen. En bij gevolg, mensen, kan deze weduwe volgens mij dan ook geen één op één rolmodel voor ons zijn. Het blijven aandringen van de weduwe bij de rechter en het dag en nacht roepen van de uitverkoren tot God, wat de Jezus hierop wijst, valt ook niet te vergelijken. De benadering van God door de uitverkorenen versus de benadering van de rechter door de weduwe is juist zo anders, mensen, omdat God en die rechter elk anders tegenpolen zijn. En de reden waarom de Heer Jezus het karakter van deze onrechtvaardige rechter tot tweemaal toe in de kijker plaatst, dat is volgens mij gelegen in het feit dat mensen van nature geneigd zijn om vanuit eigen belang zo tegen God aan te kijken. Uitgaande van mijn leven, mijn belangen en mijn succes. Vrienden, was dit trouwens ook niet hoe in de haarden van Eden de moeder van de mensheid tegen God aankeek, wanneer dat ze met eigen ogen zag hoe dat die vrucht wel niet was, die de onrechtvaardige God haar niet wilde geven, nee? En om die reden, vrienden, heb ik u 14 dagen terug meegenomen en uw aandacht gevestigd op het heidense, afgodische wereldbeeld en de plaats die de mens daarin heeft. Want deze onrechtvaardige rechter lijkt qua karakter als twee druppels water op de afgoden van het oude Midden-Oosten. De onrechtvaardige rechter, hij waant zich God en hij verantwoordt zich aan niemand. Hij ziet zichzelf verheven boven de mensen, aan wie dat hij, zo meent hij, niks verschuldigd is. Evenals de afgoden. Hij is enkel met zichzelf bezig en volkomen ongeïnteresseerd in het belang en het welzijn van de ander. Evenals de afgoden. En deze rechter is al even onwillig en onvoorspelbaar als de afgoden. Je weet niet wat je hem hebt. Maar je is enkel maar bereid om iets te doen wanneer dat hij er zelf enige vorm van belang bij heeft, evenals de afgoden. En de reactie van de weduwe ten aanzien van de rechter, die reactie is even identiek aan de godsdienstige reactie van de mens ten aanzien van de afgoden. Want wat zoekt die weduwe, mensen? Hetgeen wat als zij meent recht op te hebben om verder te kunnen met haar leven. En ze doet er alles aan om tegenover haar tegenpartij die onwillige rechter aan haar zijde te krijgen. En door die rechter aanhoudend onder druk te zetten, zoekt ze hem uiteindelijk op de knieën te krijgen. En wel, mensen, dat is nu precies het spel dat ook gespeeld moet worden met de afgoden, om hen door manipulatie aan uw zijde te krijgen. En de rechter die tijdens een openbare zitting door de weduwe niet publiekelijk vernederd wil worden, kiest noodgedwongen voor de uitkomst waar hij het meest bij gebaat is. En dat is toegeven in dit geval. Zo werd dat nu eenmaal in het systeem van de huidige wereld waar dat onrechtheid eerst. Hij kijkt dan erom alle snoeks. Maar zoals gezegd is onze God niet als deze rechter. En zijn wij niet als weduwe in de huidige wereld. Al zijn we nog steeds in de huidige onrechtvaardige wereld, toch zijn we niet van deze wereld. En dat klinkt u misschien cliché in de oren, maar wat de Heer Jezus ons volgens mij wel wil bepalen, dat is wat onze voorouders, die eveneens uit Egypte verlost en apart gezet waren als Gods uitverkoren geslacht, nooit echt toegekomen zijn. Ze hebben God nooit echt leren kennen, nooit echt lief gekregen en hem nooit van harte vertrouwd en gediend. En in de meeste van hen had God geen welgevallen en is op twee man na die hele Exodus-generatie omgekomen in de woestijn. Al deze dingen nu, zegt Paulus in 1 Korinthe 10, vers 11, al deze dingen nu zijn hun overkomen als voorbeelden en zijn beschreven tot waarschuwing voor ons op wie de einde van de eeuwen zijn gekomen. Of anders gezegd, mensen, als voorbeeld tot waarschuwing voor hen die in de laatste dagen leven. Mag ik het zo zeggen? Want evenals zij toen, zijn wij nu Gods uitverkoren geslacht. Ik zeg dat niet, Petrus zegt dat in 1 Petrus hoofdstuk 2, vers 9 tot 11. U echter bent een uitverkoren geslacht, zie je? Een koninklijk priesterdom, een heilige natie, een volk tot een eigendom, opdat u de deuden verkondigt van hem die u uit de duisternis heeft geroepen tot zijn wonderbaar licht. U, die vroeger geen volk was, maar nu Gods volk bent, die aan geen barmhartigheid deel had, maar nu barmhartigheid hebt verkregen. Zie je dat? Onze voorouders waren toen bij de berg Sinaï als Gods uitverkoren volk aangenomen onder het oude verbond. Maar wij, vrienden, wij zijn tot God de rechter van allen genaderd bij een andere berg en als uitverkoren aangenomen onder een veel en veel beter verbond. Hebreeën hoofdstuk 12, vers 22 tot vers 24. Dan zegt de schrijver, maar u, zegt hij, u bent genaderd tot de berg Sion en tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, en tot tienduizenden van engelen in feestelijke vergadering, en tot de gemeente van de eerstgeborenen die in de hemel staan opgeschreven, en tot God, de rechter van allen, en tot de geesten van de tot volmaaktheid gekomen rechtvaardigen, en tot Jezus, de middelaar van een nieuw verbond, en tot het bloed van de besprenkeling, dat beter spreekt dan Abel. Nu, het is niet de bedoeling, vrienden, om u plat te bombarderen met bijbelteksten van morgen. Maar onze relatie als Gods uitverkoren in de Heer Jezus, dat is een relatie die enkel en alleen berust, vrienden, op basis van vertrouwen. Vertrouwen in wie God in wezen en karakter is. En om die reden, vrienden, is het Gods wil en zijn grootste verlangen dat wij hem echt leren kennen voor wie hij is. En hem echt leren liefhebben zoals hij naar waarheid is. En dat is de absolute voorwaarde, mensen, om de Vader van harte en volkomen te leren en te blijven vertrouwen. Dan pas kan je Jezus' retorische vraag in vers 7 volmondig met ja beantwoorden, wanneer hij zegt, zal God dan zijn uitverkoren geenszins recht verschaffen die dag en nacht tot hem roepen en geduld met hen hebben? Ja, he. Ik zeg u dat hij hun snel recht zal verschaffen. Vrienden, de vraag is niet of dat God op onze gebeden zal reageren, maar of wij op God reageren in vertrouwen op zijn trouw om al zijn beloftes te vervullen. Dat is de hamvraag. En alleen als je leert te begrijpen wat dat Gods uitverkorenen werkelijk voor hem betekenen, dan raak je ervan overtuigd dat hij geduldig luistert naar al onze gebeden op weg naar Gods koninkrijk. Gebed om de focus te bewaren en alles los te laten en te leven voor het koninkrijk. Gebed om kracht en volharding en als klein geloof te hulp te komen en te groeien in geloof. Om door de God van alle vertroosting bemoedigd te worden en een levende hoop te kennen. Om het eeuwige leven in het heden te leven en mensen te zijn die hij wil dat wij worden. Kortom, al die gebeden, vrienden, die naar zijn wil zijn omdat je hem kent, die de Vader ook zal verhoren. Broeders en zusters, je kan nooit volle zekerheid en rust vinden in jouw identiteit als Gods uitverkorene, als je niet bestendig zoekende bent om God steeds beter te leren kennen. Dan blijven die kostbare schriftpassages dat we net gelezen hebben een nietszeggende dode letter voor u. Mag geen realiteit nog leven. Onze voorouders in de woestijn, die gaven naar Gods wil en verlangen om hem de waarheid te leren kennen, geen gehoor. Maar ze zochten enkel zichzelf en een beeld van God naar hun behoeften. Naar God, naar hun beeld en hun gelijkenis. Een beeld waar de afgoden van de Canaanitische volkeren aan beantwoorden. Wat dan niet meer is dan een beeld van de zelfredzame, autonome mens op steroïden. Maar dat is de expressie van de egocentrische godsdienstigheid van de mens van nature, dat niet gereinigd wordt door Gods zelfopenbaring in wezen en karakter. En in onze dagen is bijvoorbeeld het welvaartsevangelie daar de exponent van. De zelfgerichte godsdienstigheid van de mens van nature, het bijgeloof die de sleutel tot een succesvol leven moet worden. Ja, in het welvaartsevangelie is God het middel om mijn doel te bereiken. En dat schijnt, ik heb me laten vertellen, wil hij ook niet liever dan ons allemaal rijk en gelukkig maken. Als je het moet geloven. Vandaar dat het ook wereldwijd ook zo'n navolging kent in mensen. Want het is precies wat de mens van nature hier en nu zoekt in dit leven. Een boodschap die trouwens perfect aansluit bij de instantmaatschappij van de welvaartsstaat. Wat alles hier en nu moet gebeuren, nee. Wat we vandaag wel moesten eigenlijk gisteren al hebben, nee. Vandaar dat ongeduld een ziekte van deze tijd is. En dat gaat alleen maar meer en meer toenemen, mensen. Ja, hoe kan het ook anders? Gezien dat het klimaat sneller opwarmt dan voorzien, en dat er toch te weinig aan gedaan wordt, sinds corona een wereldwijde pandemie weer een reële bedreiging is geworden, sinds de oorlog in Oekraïne, de oorlog, bijna aan onze voordeur staat, en de straten ook steeds onveiliger worden door de vele schietpartijen, de economie niet de goede kant op gaat, en ons geld steeds minder waard en alles steeds duurder wordt. Ja, het onveiligheidsgevoel neemt steeds meer toe, zeggen ze. En het ongeduld en de nervositeit crescendo, geloof ik. Ik las deze week iemand geduld aanleren, ja, zeggen de pastoors van onze seculiere maatschappij, de psychologen, is zeer moeilijk, zeggen ze. Wat wel helpt voor ongeduldige, emotionelere of angstigere mensen, is om hen vertrouwen te geven. Als iemand zich veilig voelt, dan zal hij rustiger zijn. Nu, ik hoop, vrienden, dat we ondertussen uit ervaring weten waar dat alleen de ware vrede en de rust echt gevonden wordt. Wie alleen dat vertrouwen te geven, die het zeker niet zal beschamen en snel recht zal verschaffen op aarde. Moest vanmorgen denken aan een oud lied dat we jaren terug wel een keer meer zongen dan nu. Spoedig zal komen de hemelse Heer, een komst die de wereld verbaast. Wel, dat samen nog een keer zingen, als je het nog kent. Dat is in de De blauwe blaadjes, nummer 110.